Goedenavond gemeente luisteraars bij de Kerkenbroek. Welkom in deze eredienst waarin voorgaat dominee Rozenboom uit Kesteren. Tijdens de dienst wordt er tweemaal gecollecteerd. De eerste keer voor de preek is de opbrengst voor de instandhouding van de eredienst. De tweede keer is voor de slotpsalm, die is de opbrengst voor de kerkrentmeesters. Woensdag 22 juli is de gemeente gelegenheid de jaarcijfers van de diaconie en de kerkrentmeesters in te zien. Hier in de kerk, van 7:30 tot 8:30, leggen de stukken ter inzage. Zaterdag 25 juli, de laatste inzameling voor de zomermarkt, van 10 tot 12 uur. Vanwege de wegwerkzaamheden in de slotlaan in de Lage Vuurse is vanaf morgen de slotlaan afgesloten en kunt u via de Hoge Vuurseweg het kerkplein benaderen. Schriftlezing vanavond, drie gedeeltes uit het Bijbelboek Lucas. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 2, vers 1. En de kerkraad wenst u gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen het Psalm 34 en daarvan het tweede vers. Psalm 34 en daarvan het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem. De nooit volprezen naam van Hem. Het tweede vers van Psalm 34. Wij staan stil vanavond bij de gelijkenis die Jezus vertelt, de fariseer en de tollenaar. En dan beleiden wij ons geloof natuurlijk, met apostolische geloofsbelijdenis ook, maar ook met vraag en antwoord 60 van de Heidelbergse catechismus. Want het thema voor de preek is: wie is er rechtvaardig voor God? En in vraag en antwoord 60, daar gaat het over rechtvaardiging door God. Wij beleiden dan eerst met de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna Psalm 103, het tweede vers. Psalm 103, vers 2. En we beleiden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. En we beleiden dan met de kerk van de reformatie. Vraag en antwoord 60 van de Heidelbergse catechismus. Hoe bent u rechtvaardig voor God? En het antwoord: alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En hij rekent mij die toe, als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere, getrouw en barmhartige God en Vader in ons Heer Jezus Christus. Het is door uw grote goedheid dat wij onze plaats hier in dit kerkgebouw weer in konden nemen. Dat is uw trouw, dat u doorgaat met uw werk en dat u ons dit nog gelaten hebt. En dat we nog in alle rust ook samen kunnen komen. O Heere, wat is dat een voorrecht dat we helemaal niet verdiend hebben. En anderen die niet meer naar uw huis kunnen komen, misschien vanwege leeftijd of verval van krachten of vanwege ziekte, die mee mogen luisteren en mee mogen kijken ook en betrokken mogen zijn ook bij deze dienst en ook dat woord mogen horen. Of elders, misschien met vakantie, wilt u het geven, Heere, dat we een geopend hart hebben en een ontvankelijk hart, dat het ook bewaart en dat eruit leeft en dat er naleeft. Ja, dat het ook vruchten gaat dragen tot eer en verheerlijking van uw naam. En Heere, nu weet u alle dingen, nu weet u hoe we hier in de kerk zitten en staan en wie we zijn, we hebben niets te verbergen voor u. En we staan er ook vanavond bij stil. Dat u ons doorgrondt. En wij bidden u of we zo dan ook maar voor uw aangezicht komen. En dan moeten we door de knieën gaan. Dat kan niet anders, want wie zijn wij? Dan kunnen we alleen maar zeggen, wij hebben niets verdiend. Het zou terecht zijn als u aan ons voorbij zou gaan. Maar wilt u ons toch nog genadig zijn, o God, om Christus wel, het is weliswaar zo duur betaald. Het heeft het bloed van uw eigen zoon gekost en dan moeten we dat belijden, dat wij er schuldig gaan zijn. En dan moet schaamte ons gezicht bedekken. Het is niet zomaar iets. En dan alles wat er nog in ons opborrelt. O God, wilt u door uw heilige geest en door het vuur van uw geest ook dat maar uitbranden. En wilt u het geven en dat ons hele leven ook maar één begeerte heeft, dat die daarover blijft. Dat alles tot lof en eer van u zal zijn. En dat we dat ook mogen uitleven. Heere, wilt u ook een mond geven om te spreken. Om vrijmoedig het woord van u te verkondigen. Om het te bedienen. Om eruit gedeeld mag worden. De rijkdom van uw genade. We bidden het om Christus wel. Amen. Ik zei het al straks, we staan stil bij de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar die Jezus vertelt. Maar in verband daarmee lezen we ook een paar andere gedeelten uit het Lucas-evangelie. In de eerste plaats Lucas 14, vers 7 tot en met 14. Lucas 14, vers 7 tot en met 14. En hij, dat is Jezus, sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen, wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft tegen u, zal komen zeggen, geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen, vriend, kom hogerop. En dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had, wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden, en u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. En we lezen vers 14 en 15 van Lucas 16, vers 14 en 15. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren, en zij beschimpten hem. En hij zei tegen hen, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. En we lezen dan vervolgens de gelijkenis van de fariseeën en de tollenaar uit Lucas 18, Lucas 18 vers 9 tot 14. En dat is dan ook het gedeelte waarbij we stilstaan, vers 9 tot en met 14 van Lucas 18. En hij, dat is Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de lezing uit de schrift en ook de lezing van de tekst. We noemen dus als thema, zoals ik straks al zei, wie is er rechtvaardig voor God? En dan drie aandachtspunten, onze gerechtigheid ontbreekt. Het tweede, onze gerechtigheid ligt buiten onszelf. En het derde, onze gerechtigheid wordt geschonken in Christus. Dus wie is er rechtvaardig voor God? En dan drie punten. Onze gerechtigheid ontbreekt. Onze gerechtigheid ligt buiten onszelf. En onze gerechtigheid wordt geschonken in Christus. Maar eerst gaan we nog samen zingen uit Psalm 51. Psalm 51 vers 2, 3 en 4. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Een derde. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Vers 2, 3 en 4 van Psalm 51. In 1661 schilderde Barend Fabricius de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. En dat doek wat hij dan geschilderd heeft, dat hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar je hoeft er niet voor naar Amsterdam te gaan, je kunt het ook vinden op internet. Dus de jongens en meisjes die moeten het maar eens opzoeken. En ja, dan zie je daar op dat schilderij in de tempel waar de Farizeeër aan de ene kant staat en de tollenaar aan de andere kant van het altaar neerknielt. Zo heeft hij dat geschilderd. Weliswaar komt het niet allemaal overeen wat er op dat doek staat met wat we hier lezen. Dat is het belangrijkste ook niet. Het gaat om de kern, om de inhoud. En die schilder die heeft er blijkbaar heel diep over nagedacht. Want dan is er iets wat opvalt. Die fariseer en die tollenaar, die hebben dan wel een beetje een verschillend kleed. Maakt ook niet zoveel uit. Hè, maar dat is de buitenkant. Maar ze hebben hetzelfde gezicht. Hij heeft het zo geschilderd, ook al kijkt de ene dan anders dan de ander, maar dat ze wel hetzelfde gezicht hebben. Voor Gods aangezicht zijn beide hetzelfde. Alleen dan de buitenkant, die mantel, die is een klein beetje anders. En ja, dan merk je wel dat hij er diep over nagedacht heeft. En zo nemen wij ook in deze gelijkenis twee mensen waar, twee mannen. We horen twee gebeden en we zien twee levens. Maar ze staan vandaag niet alleen op het doek, maar als het ware ook in ons eigen hart. Want als we eerlijk zijn voor God, dan ontdekken we ook wel dat er heel wat in ons huist wat op die fariseer lijkt. We denken ook heimelijk wel heel gauw dat we het er toch wel beter afgebracht hebben dan anderen. En we houden ons daar mee overeind. En wie door Gods geest ontdekt is, die ontdekt ook wel dat tollenaarsleven ook in zijn leven aanwezig is, in zijn hart. En dat er ook die verduivenheid ook aanwezig is. En dat hij alleen maar roepen kan om genade. Voor God valt onze zorgvuldig opgebouwde buitenkant weg. Voor God blijft niets over, ook niet wat de mensen van ons denken en zeggen, maar wat Hij ziet en waarneemt. En daarom raakt deze gelijkenis ons allemaal, niet alleen de keurige kerkganger, en niet alleen de openbare zondaar, maar ieder die voor God moet verschijnen. En de vraag is niet op wie lijk ik het minst, of op wie lijk ik het meest, maar de vraag is waar sta ik? Waar sta ik voor God? Hoe kan ik voor God bestaan? Wie is er rechtvaardig voor God? En zo vertelt Jezus dan die gelijkenis. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden, lezen we, en anderen minachten. En dan schildert hij ook met woorden. Twee mensen die blijkbaar allebei in Jeruzalem wonen. Allebei gaan ze op het uur van het gebed naar de ontmoetingsplaats met God om te bidden. En een van die twee is een fariseer. Nou, het spreekt voor zich dat hij naar de tempel gaat en dat hij deze godsdienstplicht ook waarneemt. Je verwacht niet anders. En de andere is een tollenaar, nou die stond niet zo goed bekend. Maar het is op zich nog niet zo vreemd dat hij ook naar de tempel gaat om te bidden. Het komt voor die eerste luisteraars allemaal helemaal niet vreemd over. En wat Jezus daarna vertelt, dat klinkt voor de eerste hoorders ook nog altijd heel herkenbaar. Een fariseer die leeft nauwgezet. En een tollenaar, ja, die heeft over het algemeen veel uit te leggen. En iemand schrikt daarvan. Maar de schok, die komt pas aan het einde. Wanneer Jezus met goddelijk gezag zegt, ik zeg u, deze man, dus die tollenaar, ging af of daalde af, zo kun je het ook weergeven, gerechtvaardigd naar zijn huis. En dan daarna, in tegenstelling tot die ander. In de Statenvertaling staat meer dan die ander. Maar We zullen dat dan inderdaad, en dat is, bedoelen zij ook wel, moeten lezen als een tegenstelling tot die anderen. Er zijn ook handschriften, dan kun je het zo weergeven, of dacht je soms die ander? Wie denk je dat er rechtvaardig is voor God? En ja, dat zet alles op zijn kop. De hoorders die voelen de spanning. Kan dat nu waar zijn dat die tollenaar, dat die rechtvaardig naar huis gaat? Vrijgesproken van de schuld en de straf, zomaar? Op grond van die schuldbelijdenis? En dan zo'n man die zich voorbeeldig gedraagt, dat die niet rechtvaardig naar huis gaat? En ja, dat moeten we onszelf ook altijd afvragen. Waar zoeken wij het? Waar rusten wij op? Zoeken we het ook in onszelf? Nou, kijk eens wat nader naar die fariseer. We mogen hem niet als een grote huichelaar afschilderen. Zoals nou, als je hem beter zou leren kennen, ja, dan zou er wel achter komen wie die is. Nou, dan zou je schrikken hoor. Nee, zo schildert Jezus hem niet. Als ook nu hij zou leven te midden van ons, dan zou iedereen respect voor hem hebben. Het is een voorbeeldig mens. En als iedereen zou leven zoals hij, dan zou de wereld er heel wat rechtvaardiger en een stuk beter uitzien dan nu. En de Heer Jezus die tekent deze fariseeën niet als iemand die openlijk goddeloos leeft. Integendeel, hij wil de geboden van God ernstig nemen. En hij waarschuwt voor afval en verval, dat was toch eigen aan die partij van de fariseeën. Hij zoekt een leven overeenkomstig Gods wet. Nou, op zichzelf is dat toch niet verkeerd. Waren er maar meer mensen die zo ernstig met Gods woord omgaan? En ja, daarom is die gelijkenis juist ook zo ontdekkend. Want het gevaar zit niet alleen in grove zonde, maar ook in een godsdienstig leven waarop we gaan rusten. Waarmee we denken wat te zijn. Dat we denken, we zijn rechtvaardig, het zit wel goed. En de anderen, dat is niks. En dat deze fariseer op het uur van het gebed naar de tempel gaat, daar is toch ook niets op tegen? Hij gaat niet naar de kroeg, of naar het casino, of naar een bordeel. En we zien hem daar staan, met de handen omhoog. Weliswaar niet op dat schilderij, maar dat was wel de gebedshouding van die dagen. De handen omhoog en de ogen omhoog geslagen. Een eerbiedige gebedshouding. Nou, dat mag het toch wel zijn. Dat we ook eerbied hebben als we gaan bidden. Dat het ook in onze houding openbaar komt. En hij bad het bij zichzelf, dat wil zeggen, hij bad het stil. Nou, dat was eigenlijk niet zo eigen aan de Joden. Orthodoxe Joden die bidden nog hard op. Ook in een restaurant, dan bidden ze hard op. Nou, hij bad stil voor zichzelf. Een ander hoeft het niet te horen. En dat leven van deze man is vroom. Hij vast 2 keer per week en geeft 10e van alles wat hij bezit. Ja, is dat vaste dan zo verkeerd? Anna die was toch ook nacht en dag in de tempel met vasten en bidden. Nou, daar spreken we geen kwaad woord van. Nou, dat moeten we hier ook niet doen. Hij leeft dus sober, beheerst en al vervaardig. Naar buiten toe is er veel wat eerbied afdwingt. Hij leeft niet alleen voor luxe of gemak, maar neemt de dienst van God serieus. dat heeft voorrang. En dat moeten we niet kleiner maken dan het is. En juist daarom komt die vraag ook nog scherper naar ons toe. Kan een mens met al die ernst en met al die toewijding toch dat ene nodige missen? En wat deze fariseer doet, dat doen velen niet eens. Hij dankt God dat God hem lust en liefde gegeven heeft voor de dienst van God. Dat hij voor veel kwaad bewaard is. Daar roemt hij zichzelf niet in. Ja, heimelijk wel, maar in die woorden eigenlijk niet. Hij erkent dat het niet van aan zichzelf te danken is. De mensen die willen nog wel eens in de mond leggen. Zie eens, lieve God, wat een prachtmens ik ben. U moet toch wel bijzonder dankbaar met me zijn. Maar dat is laster. Hij schrijft het toe aan de voorzienige leiding van God. Nou, voor de luisteraars is er geen negatieve kant aan deze fariseer op te merken. Want je mag toch God wel dankbaar zijn dat hij je bewaard heeft voor verslaving, voor overspel, voor gierigheid en voor fraude. En ja, dan die tollenaar. Die andere, en nu moeten we hem niet te snel sympathiek maken. Want in zijn dagelijks leven is hij geen voorbeeld, maar een waarschuwing. Hij werkt samen met de Romeinse bezetter. Nou, er zijn er nu niet veel meer die, of helemaal misschien niet meer, die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben, maar ja, vonden ze iemand die samenwerkte met de Duitse bezetter, vond men die sympathiek? Had men daar waardering voor? En zou Zelensky in Oekraïne, zou die veel op hebben met iemand die hult met Poetin? Nou ja, kijk, dat was die tollenaar. En hij verdient eraan. Hij heeft waarschijnlijk meer genomen aan belasting dan hij eigenlijk moest doen. Dat stak hij in eigen zak. En mensen wantrouwen hem en niet zonder reden. Als iedereen zo zou leven, ja, dan zou de wereld nog veel corrupter zijn. En kouder en harder en onrechtvaardiger. En ja, juist daarom is zijn gang naar de tempel ook aangrijpend. Want hij komt niet om zich daar te verdedigen. Hij komt niet om zichzelf een beetje beter voor te doen. Hij komt als iemand die weet, dat blijkt, ik heb gezondigd tegen God en tegen de mensen. Maar ook hier ligt een gevaar voor ons. Want we kunnen ook van onze ootmoed iets maken om trots op te zijn. En dan bidden we met de woorden van de tollenaar, maar met het hart van de fariseer. En dan zeggen we nederige dingen, terwijl we ondertussen neerkijken op mensen die ja, het veel serieuzer nemen, ernstiger nemen, nauwgezetter nemen. En als er bepaalde misstanden bij hen zijn, dan gaan we dat gauw uitvergroten. Want ja, dan klaagt ons geweten ons niet meer zo aan. Maar ook die verborgen hoogmoed moet ontmaskerd worden. En die tollenaar die gaat naar de tempel om te bidden. En we zullen het ons voor moeten stellen dat hij op grote afstand van dat altaar blijft staan. Hij heeft anders dan de fariseer moeite om zijn houding te bepalen. Hij voelt zich daar niet op zijn gemak. Hij gedraagt zich niet als kind aan huis. Hij durft God eigenlijk niet in de ogen te kijken. Hij durft de ogen niet op te heffen. Ook de handen die heft hij niet op. Nee, hij slaat op zijn borst. Als teken van berouw. En spijt. Daar zit het verkeerd. En ja, dat is op zich ook niets bijzonders als die luisteraars dat horen. Want ja, zo'n houding die past hem toch wel. Zou toch wel heel erg zijn als hij er ook nog een andere houding aan zou nemen. Maar tussen twee haakjes, waar staan wij? U en jij en ik. We zijn toch in gedachten al meegegaan naar de tempel. En nog belangrijker, hoe staan we daar? Wie van deze twee is rechtvaardig voor God? Want ja, begonnen er al mee. Hetzelfde gezicht hoor. We hebben hetzelfde gezicht. Of we nu hier in de kerk zitten of in de kerkenraad of hier op de kansel staan, hetzelfde gezicht. Onze gerechtigheid ontbreekt. Want waar gaat het bij die fariseeën verkeerd? Dan komt bij tweede. Want die gerechtigheid ligt buiten onszelf. Maar waar gaat het dan bij die fariseeën verkeerd? Hij legt de verkeerde maatstaf aan. Het ontbreekt hem aan het besef dat hij voor Gods aangezicht staat. En hij kijkt om zich heen en hij kiest dan, ja, die belastingambtenaar. Die toch wel corrupt is. En daar gaat hij zich mee vergelijken. En dan komt hij er goed af. Heeft God en zijn naaste geen onrecht aangedaan? Ieder het zijde gegeven. Nou, dan zit het toch wel goed. Tussen God en je. Dan kan het toch wel. Dan kunt u God wel ontmoeten. Wat zou dan er meer nodig hebben? Hij meent gerechtigheid bij zichzelf te hebben. Maar ja. Dan blijkt dat toch er ook niet is. Want ja, wat komt die fariseer eigenlijk in de tempel doen? Zoekt hij daar verzoening? Zoekt hij gerechtigheid buiten zichzelf? Nee. Alles wat er in die tempel gebeurt, die offerdienst, maar niet alleen de offerdienst, ook al die andere ceremonieën, die wijzen er allemaal op dat de mens schuldig staat voor God. En dat hij niet zomaar God kan ontmoeten. En die, alles wat daar gebeurt en wat daar zichtbaar is, dat wijst ook op de vergeving. En de kwijtschelding van de schuld op grond van het offer. Op grond van het bloed wat gestort is. Maar ja, dat ziet de fariseeën niet. Dat evangelie. Van wet en evangelie. En van zonde en genade. Dat gaat aan hem voorbij. Hij weigert zichzelf te verliezen. Hij weigert zijn gezicht te verliezen. Hij wil een vroom gezicht hebben voor God. En hij wijst dan wel naar die tollenaar, maar niet naar zichzelf. Hij spreekt niet over schuld, maar over zijn goede werken. En zo kunnen wij ook netjes zijn, netjes leven, burgerlijk, fatsoenlijk. En toch nooit verbroken. Trouw onder de prediking. En toch heimelijk rusten op onze ernst. Op onze opvoeding over, op onze levensverandering, dat we toch steeds meer ons best gaan doen. We zijn er nog wel niet helemaal, maar we zijn toch wel een heel wat verder gekomen. Maar ja, daar missen we ook wat daar nu in de tempel allemaal afgebeeld wordt, de betekenis daarvan. En zo kan een mens godsdienstig zijn en toch buiten Gods genade blijven. En zo kan iemand veel goeds hebben en toch dat ene missen. Een gebroken hart dat alleen nog van Gods genade leven kan. Ja, deze tollenaar, die kan zich met niemand vergelijken die minder is dan hij. En hij beseft voor de heilige en vlekkeloze ogen van God niet te kunnen bestaan. God eist van hem dat hij God lief heeft boven alles en zijn naast als zichzelf. Dat ontdekt hem aan zijn ellende. En heeft hij geen eigen gerechtigheid meer. Dat is hij wel achtergekomen, dat ontbreekt. Het moet van de andere kant komen. En daarom slaat hij op zijn borst, hier zit het verkeerd. Daar is het corrupt. De tollenaar die beseft dat het tussen God en hem niet goed zit. En zo moet hij voor de dag komen. Ja, en dan moet hij komen zoals hij is. We zeggen wel, we mogen komen zoals we zijn, maar je moet best komen zoals je bent. Zoals God je ziet, dat in het diepst van je bestaan, dan houd je het niet vol. Want dan zit hij als een zondaar, die van genade alleen maar kan leven. En zie, zo zag God ook die tollenaar, zo ziet hij ons ook. Die tollenaar kon het nooit meer goed maken. God kon het alleen maar goed maken. Nou, dat is nu echt berouw, gemeente. En dat heeft hem naar die tempel getrokken. Want hij weet het daar, daar wordt het evangelie verkondigd. Daar, alles wat daar gebeurt, dat spreekt weliswaar van schuld, maar ook van vergeving. Ook van genade, op grond van het offer in zijn plaats, want dat is een offeraar bij het altaar stond, dan zag hij daar dat offerdier in de rook opgaan, door het vuur verteerd worden. En dan wist hij, daar had ik moeten liggen, om door het vuur van Gods toorn verteerd te worden. Maar God heeft ervoor gezorgd dat dit offer in de plaats van mij komt, om door het vuur verteerd te worden. God heeft erin voorzien. God heeft ervoor gezorgd dat het kan. En dat wijst natuurlijk naar dat Lam Gods, Jezus Christus, waar God voor gezorgd heeft. Van Gods kant komt het. Buiten onszelf. In Jezus Christus. En zijn hele vlucht wordt dan samengevat in die korte zucht. O God, wees mij zondaar genadig. Eigenlijk klinkt erin, verzoen u met mij. Maak het goed. Hij brengt geen verdiensten naar voren. Hij schuift geen verzachtende omstandigheden aan. Hij zegt niet, ik ben verkeerd geweest, maar er zijn er toch nog wel die nog erger zijn. Nee, hij komt zoals die is, maar dan wel in verbrokenheid. In verslagenheid. En dan roept hij het, o God, wees dus mij de zondaar genadig. Is dat gebed, gemeente, voor u ook een persoonlijk gebed geworden? Niet als een vrome formule, niet als een bekende tekst, maar dat het diep in je hart is gaan leven. Nee, dan hebben we geen lijstje meer om God aan te bieden. En dan is ons maar, is weg. Dat we zeggen, ja, maar ik bedoelde het toch goed, maar ik heb toch wel met ernst geleefd. Ik heb toch ieder het zijne gegeven. Nee, dan blijft er alleen maar over, Heere, wees mij genadig. Als er vrede komt tussen God en mij, dan moet God er zelf in voorzien, dat weten we dan. En God heeft erin voorzien, dat evangelie gemeente, dat mag nu verkondigd worden, ook vanavond. Dat God er zelf voor gezorgd heeft, voor een borg die voor je instaat. En Jezus Christus die de schuld draagt, die de straf wegneemt. En daarom is dat gebed, Heere, wees mij genadig, dat is wel arm. Dan ben je wel arm, maar wel rijk in Christus, in die genade van God. In de Griekse tekst staat er dan ook nog het woordje de voor, wees mij de zondaar genadig. Dat wil dus zeggen dat hij zich met niemand vergelijkt. Ik ben de zondaar voor u. Ik ben die schuldige die voor u niet kan bestaan. Maar zijn vlucht gaat richting dat altaar waar het bloed spreekt van verzoening. Dat bloed dat wijst naar wat Jezus Christus aan het kruis op Golgotha volbracht heeft. Waar God zich in zijn hart laat kijken. Waar nu de liefde van God te vinden is. Daar. Waar hij verteerd wordt door het vuur van Gods toorn. Waar hij in de plaats van ons zich stelt. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Buiten onszelf ligt het, in Jezus Christus. En daarom ook het derde, onze gerechtigheid wordt geschonken in Christus. Voor die luisteraars was het niet zo raar dat een tollenaar zijn schuld beleidt en in de tempel en om vergeving vraagt. En ook is het voor hen nog niet eens zo onbegrijpelijk dat zo'n tollenaar ook nog gerechtvaardigd kan worden. Maar ja, dan waren er wel schuldoffers nodig. En dan was het wel vereist dat het aangedane onrecht aan andere mensen ook vergoed werd. Ruimschoots vergoed werd. En dan moest hij wel laten zien, eerst eens laten zien dat het menens was. Dat zijn leven veranderd is. Dat een veranderd mens is. En nu laat Jezus het in het midden. In deze gelijkenis. Of die tollenaar daar al mee begonnen is. En Jezus wil uiteraard ook niet zeggen door middel van deze gelijkenis dat dat niet nodig is. Dat dat nooit hoeft te gebeuren. Maar hij wil er alleen maar de nadruk op leggen dat dat geen grond is. Om voor de vergeving van zonden in aanmerking te komen. Dat dat geen grond is. Dat niet eerst dit en eerst dat moet gebeuren en dan pas. Nee, dat het alleen maar de grond is. Dat offer van verzoening. Dat hij gaat brengen. En als de tollenaar leert leven van die genade van God in Jezus Christus. Ja, dan zal dat ook zeker vrucht dragen, dat zeker. Daar hoef je geen bang voor te zijn. Een ander gedeelte wijst erop. Denk maar aan die tollenaar Zacchaeus. Die komt ook tot geloof en bekering. En die, ja, die vergoedt het ruimschoots aan degene die hij benadeeld heeft. Maar hier wordt de nadruk erop gelegd. We hebben niets om God aan te bieden. We kunnen alleen maar uit genade behouden worden. En we kunnen alleen maar uit genade ook leven. En daar hebben we genoeg aan. Meer hoeven we ook niet. Dat draagt wel vrucht. Maar ja, hoe meer geoefend wordt in dat leven met God, hoe meer je gaat leven van die genade van God, dat hou je alleen maar over. Paulus moest het ook overhouden. Mijn genade is u genoeg. En dan klinkt dat schokkende, bevrijdende woord van Jezus. Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. Niet omdat zijn zonden klein waren. En niet omdat zijn berouw verdienste werd. Niet omdat hij eerst kon laten zien dat hij het nu allemaal beter zou gaan doen. Maar hij ging genadig, hij ging gerechtvaardig naar huis. Omdat God genadig is. Op grond van het offer waar hij zelf in voorzien heeft. In Jezus Christus. Dat is de enige grond. Buiten onszelf. In Jezus Christus. En dat wordt op zijn rekening geschreven, die verdienste van Christus, in de weg van het geloof. En het geloof, daar ben je rijk mee, Maar dat is die lege hand. Een bedelaar met een lege hand, die kan niet leven van die lege hand. Maar die kan leven van wat er gegeven wordt. Nou, die lege hand, dat is nu het geloof. Een leeg vat, zegt Calvijn. En dat kan leven van wat dan door God geschonken wordt in die weg. Dat is zijn genade in Jezus Christus, de vergeving der zonden en de eeuwige gerechtigheid waarmee we voor God kunnen bestaan. Die mantel de gerechtigheid die Jezus geweven heeft en die ons dan omgehangen wordt. Dat is dat bruiloftskleed waarmee we aan de bruiloft van het Lam deel kunnen nemen. En dat is geen goedkope genade. Als we daarvan leven, dat is dure genade. Dat is heel duur betaald. Het heeft het bloed van Jezus Christus gekost. Ja, die mensen die hadden wel bij het rechte eind. Deze man, die tollenaar, was een goddeloos en zondaar. En hem past ootmoed en schuldbesef. Maar die mensen die bij zichzelf rechtvaardig waren en anderen minachten. Die kwamen niet tot de conclusie, deze man ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Ze zouden zeggen, dan moet er eerst wel eens iets anders gebeuren. Dan moet er eerst wel eens iets meer gebeuren. Dat zouden ze zeggen. En ondertussen blijven we daarmee buiten het koninkrijk. Want die fariseer, die ging met een gesloten koninkrijk de tempel uit. Niet gerechtvaardigd. Degenen die nog een hoge dunk van zichzelf hebben en die menen boven anderen uit te steken, ja, die worden door zo'n uitspraak die Jezus hier gebruikt misschien wel boos. Dat is voor de godsdienstige mensen een aanstoot. Ze struikelen erover. En mensen die de heilige God nooit ontmoet hebben, die vinden het maar dwaas gepraat. Maar die woorden van Christus, die zijn voor iemand die niets meer overhoudt. En die samen met die tollenaar door de knieën gaat. Het verlossende woord. Het evangelie. Dat een kracht van God is tot zaligheid. En daarom is het wel totaal onverwacht dat Jezus dan zegt, deze tollenaar die ging af, of die daalde af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Maar die fariseeën niet. We moeten dus niet verkeerd lezen dat we gaan zeggen van, ja, die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Dat is indrukwekkend hoor. Want ja, toen werd het haar leven zo anders van hem, dat was voor iedereen te merken. Dat is indrukwekkend van die fariseer. Ja, ook wel. Die ging wel gerechtvaardigd naar huis. Maar ja, dat viel niet zo op. Want ja, die leefden al zo keurig. Dat leven veranderde niet zoveel. Hoeft ook niet zoveel te veranderen. Nee. Hij ging niet gerechtvaardigd naar huis. Met een gesloten koninkrijk naar huis. Want hij leefde niet van de genade van God in Jezus Christus. En nooit zijn gezicht leren verliezen. Nooit leren zien. Ik heb datzelfde gezicht. Als die tollenaar van binnen zit het daar ook niet goed. Daar is het ook corrupt. Ik heb ook niets om God aan te bieden. Ik hou ook alleen maar dat volbrachte werk van Christus over. Nee, dat nooit. Fariseer dus niet. Hij gaat naar huis zoals hij gekomen is. Ja, wij gaan ook naar huis, gemeente. Wij gaan ook naar huis. Hoe gaan we naar huis? We hebben voor het aangezicht van God gezeten en gestaan. Hoe gaan we nu naar huis? Met een geopend koninkrijk. Want de sleutels van het hemelrijk worden immers gehanteerd als het woord bediend wordt. En dan wordt het openlijk verkondigd dat degene die de belofte van Gods genade geloven met hun hele hart. Dat dan het koninkrijk van God geopend is. De deur opengezet is. Zelfs voor zo'n zondaar. Die een deur wijd openstaan. Zelfs voor mij. Maar als we daar, als we dat niet nodig hebben, dat ene nodige, als we daaraan voorbij leven, dan moet ook openlijk verkondigd worden dat de deur gesloten is. Zolang we ons niet bekeren, zolang we dat niet geloven. En daarom is dit verhaal, gemeente, niet een verhaal van twee mensen van vroeger, maar als een woord van God tot ons. Wij verlaten ook straks de kerk. En dan is de vraag niet hoe anderen ons zien, of wat wij van onszelf denken, maar hoe ziet God mij? Ga ik tevreden met mijn eigen gerechtigheid naar huis, of levend van de genade van God, dat we daarin roemen, die genade van God in Jezus Christus. En misschien zeg je, ja, maar ik ben niet zo fariseer hoor. Maar ja, waar rust je hart dan op? Of misschien zeg je ook wel, ja, maar voor mijn kant niet, want ik ben te slecht. Nou, dan heb je toch hier wel gemerkt hoe ruim het evangelie ook verkondigd wordt voor zondaren die niets meer overhouden. Dat er dan een deur geopend kan worden. Dan is er maar één veilige plaats, gemeente, dat is aan de voeten van de middelaar. Daar wordt de hoogmoed gebroken en de schuld beleden en ook genade geschonken. Daar spreekt God een goddeloze vrij, om Jezus wil. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zich vernedert, die zal verhoogd worden. Kom dan niet met uw eigen gerechtigheid, maar met uw ongerechtigheid. Kom niet met uw verdiensten, maar met uw schuld. Kom zoals je bent en vlucht tot Christus en hoor het evangelie. Want wie zo komt, zal geenszins uitgeworpen worden. Die gaat gerechtvaardigd af naar zijn huis. Arm ben je in jezelf, maar eeuwig rijk in hem. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 130, het eerste en tweede vers. Psalm 130, vers 1 en 2. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden. En het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Het eerste en het tweede vers van Psalm 130. Gemeente, laten wij danken en bidden. Wij mogen u hartelijk danken, heren, dat wij ook hier onze plaats weer in konden nemen op deze dag, dat tot weemaal toe ook het woord bediend mocht worden. We danken u daarvoor en we bidden u, wilt u uw zegen erover schenken, dat het vrucht mag dragen, tot lof en eer van uw heilige en grote naam, maar ook tot zaligheid van zondaren. Heren, dat we meer en meer ook gaan leven van genade, dat we niet gaan roemen in onszelf, maar in u alleen. O Heere, gedenk ons zo. En wilt u dan alles maar van onszelf afbreken, waar wij op steunen en leunen. En dat offer van Jezus Christus, het volbrachte werk van Hem, dat we daar vol van zijn. En dat we daar van kunnen leven, eeuwig van kunnen leven. Heere, gedenk zo ook aan deze gemeente. Gedenk aan de ambtsdragers. Gedenk aan hen allen tezamen, ook alle die verder leiding geven, de kosten, de organisten. Gedenk aan de predikant en zijn gezin en alle die aan hem verbonden zijn. Wilt u hen ook tot zegen doen zijn, ook in dit deel van uw wijngaard. En mag ook de zegen van u ook rusten op zijn arbeid, dat ook vele vruchten mag dragen en daar vele toegevoegd mogen worden, ook aan die gemeente die zalig wordt. Heren, we bidden u of u ook wil zijn met alle die in deze tijd met vakantie zijn en elders verblijven. Wilt u ook hen een goede tijd geven of weer in gezondheid terugbrengen en een plaats hier weer doen innemen. Wilt u ook zijn met degenen die hier in deze omgeving misschien zijn. Wilt u ook hen goede tijden geven. En mag heren bovenal het ervaren worden dat er één naam onder de hemel en onder de mensen tot zaligheid gegeven is. Die naam van Jezus, dat die samen verbindt en samen verenigt. Heren, wilt u ook met allen zijn die verantwoordelijkheid dragen, ook in ons land en onder ons volk. Ook heren, in deze tijd, net zo goed in de vakantietijd als anders. Gedenk heren aan allen die het recht handhaven, de justitie. En ook de politie die voor veiligheid moeten zorgen. En misschien juist in deze tijd nog meer. Gedenk aan alle die in de medische zorg bezig zijn. Dat ook doorgaat. En dat die soms ook heel erg druk zijn. Omdat anderen ook even ertussenuit zijn. Heren, wilt u ook voor hen zorg dragen. Gedenk aan degenen die onderwijs geven die nu met vakantie zijn, of vakantie hebben. Gedenk aan de jongens en meisjes die vakantie hebben. Mogen ze eerder een goede tijd hebben en straks ook weer met nieuwe krachten kunnen beginnen. Heren, wij bidden u voor allen die moeite en zorgen kennen, die ziek zijn, die psychisch veel te lijden hebben of die chronisch ziek zijn, soms vergeten door mensen en niet meer gezien, maar uw oog mag dan toch op hen zijn. U weet waar ze wonen en u kent en hoort ook hun geroep. Heren, we bidden u of u wil zijn ook met de volken in nood die lijden onder rampen, rampen van aardbevingen, rampen van honger, rampen van besmettelijke ziekten. Ach, heren, wat is er veel aan de hand, maar ook mensen die lijden onder oorlogsgeweld op menige plaats. Heren, in Oost-Europa, in het Midden-Oosten, gedenk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Wilt u ook voor hen zorg dragen, over de hele wereld wonen ze, maar met name ook in het Midden-Oosten, heren, gedenk ook hen daar. En wilt u ze bewaren, heren, ook mensen die lijden onder oorlogsgeweld in Afrika en andere plaatsen, heren, dat soms vergeten wordt, wilt u ook hen dragen en ook alle die zware verliezen hebben geleden, die het meest noodzakelijke ook moeten missen, we bevelen ze aan u aan. Om Jezus wil bidden wij dit alles. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Het 10e vers van Psalm 118. Ga nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.